gemeente en ook gasten. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk in verband met de ziekte van dominee Stelwagen. En vanavond hoopt voor proponent G.A. van Ginkel uit Maartensdijk voor te gaan om 7:00 in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn de eerste collecties voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Woensdag 6 november, dankdag voor gewas en arbeid. Dan hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00 dominee M. Goudriaan uit Ede en 's avonds om 7:00 dominee P. Vermeer uit Wezep. Beide diensten zijn in de Westerkerk. Zondag 10 november hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00 dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk in Stiavelin. En 's avonds om 7:00 dominee J.N. Zuiderduin uit Oosterwolde in de Westerkerk. Deze week vervallen de gewone categorisaties in verband met de dankdag. De 20-plus jonge lidmaten en blijdenscategese gaat wel door. Beste jongeren 15-min, graag willen we jullie uitnodigen op aanstaande vrijdag 8 november om 6:30 in de unit bij de Westerkerk. Zaterdag 9 november is er weer een jongerenavond 15-plus. Aanvang om 7:30, iedereen van harte welkom. U wordt alvast meegedeeld dat er dinsdag 19 november aanstaande een ledenvergadering zal worden gehouden. In deze vergadering zullen diverse zaken worden toegelicht en besproken, onder andere het afscheid van dominee Budding, de komst van proponent Lucas, de gewijzigde kerstviering op tweede kerstdag en de begrotingen voor 2020. U kunt vandaag weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. En dan is er nog een aparte mededeling. Het gaat over de Mars voor het Leven. Op Deoflente zaterdag 16 november aanstaande zal voor de 27e keer de Mars voor het Leven worden gelopen. U kunt zich opgeven voor gratis busvervoer op zaterdag 16 november bij de heer J. Wessels. Ten slotte, na de zegenbede zingen we zo mogelijk staande een vaste burcht is onze God, couplet 1 en couplet 4. Dit alles Deoflente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu psalm 81 en daarvan het 12e vers.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen psalm 84 en daarvan het derde en het vijfde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen en ook het vijfde, o God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. Psalm 84, 3 en 5. Na de lezing van Gods heilige wet zingen we Psalm 64 en daarvan het tiende vers: het rechtvaardig volk zal zich verblijden. Psalm 64 vers 10. Stellen wij ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere, en we luisteren ook naar de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is een Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft volbracht, en die ook door zijn geest schrijft op vlezen tafelen van het hart, heeft deze wet als volgt samengevat: Gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel, Gods heilig woord. We lezen uit het Bijbelboek Nehemia, hoofdstuk 2. Nehemia 2. Nehemia 2, de hoofdstuk. We beginnen bij vers 1 en we lezen tot het einde van dat hoofdstuk. En daar in Nehemia 2 luidt het heilige woord van de Heer als volgt. Toen geschiedde het in de maand Nisan in het 20e jaar van de koning Artaxasta. Als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam en gaf hem de koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Zo zei de koning tot mij, waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer en ik zei tot de koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn? Daar de stad de plaats der begrafenissen mijn vaderen woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn. En de koning zei tot mij, wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van de hemel. En ik zei tot de koning, zo het de koning goed dunkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijn vaderen, dat ik ze bouwen. Toen zei de koning tot mij, daar de koningin nevens hem was, hoe lang zal uw reis wezen en wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde de koning dat hij mij zond, als ik hem zekere tijd gesteld had. Voorts zei ik tot de koning, zo de koning goed dunkt, dat men mij brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de lusthof, de welke de koning heeft, dat hij mij hout geven om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en tot de stadsmuren, tot het huis waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij naar de goede hand mijn gods over mij. Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier en gaf hun de brieven des konings. En de koning had overste des heers en ruiters met mij gezonden. Toen nu Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische knecht, dat hoorden, mishaagde het hen met groot mishagen dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. Daarna maakte ik mij desnachts op, ik en weinige mannen met mij, en ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok uit bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfonteinen naar de mestpoort. En ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren, en haar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar des konings vijver, doch daar was geen plaats voor het dier om onder mij voort te gaan. Toen ging ik op desnachts door de beek, en ik brak aan de muur, en ik keerde weder, en kwam in door de dalpoort, zo keerde ik weder. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was, en wat ik doen en wat ik deed, want ik had tot nog toe de Joden en de priesters en de edelen en de overheden en de anderen die het werk deden niets te kennen gegeven. Toen zei ik tot hen, gijlieden, zie de ellende waarin wij zijn. Dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Kom en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen de hand mijns Gods, die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laat ons op zijn dat wij bouwen. En zij sterkten hun handen ten goede. Als nu Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht en Gesem de Arabier dit hoorden, zo bespotten ze ons en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor een ding dat gij lieden doet? Wilt gij lieden tegen de koning rebelleren? Toen gaf ik hun tot antwoord en zei tot hen, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen, maar gij lieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem. Hier eindigt, gemeente, de schriftlezing. Gedeelte voor de prediking waar we dan bijzonder bij stil willen staan zijn de versen 10 tot en met 18, waar Nehemia onder andere de muur verkent. Voordat we daar verder naar willen luisteren, zoeken we het aangezicht van de Heere God in het gebed, laten we bidden. Heere, grote en almachtige God, U die het heelal geschapen hebt, de miljarden sterren die deze aarde bekleed hebt, met pracht, met heerlijkheid, in de heerlijkheid van uw schepping, waar we nog iets van zien, ook na de val, u die zo groot bent, u die ons leven ook nog onderhoudt. En vanmorgen naar ons nietige schepselen omziet. Laat het voor ons allemaal vanmorgen een groot wonder zijn, Heere. Dat u die grote God ook de genadige God bent. Ja, Heere, het is vanwege uw genade dat we nu in het gebed tot u durven naderen. Genade alleen, zoals de Reformatie het ons leerde, zoals Paulus het ons leerde, zoals uw woord het ons leert. Genade alleen, Heere. Uw Zoon alleen, zijn werk alleen. Ja, Heere, want als u toch met ons deed naar onze zonde, als u vanmorgen naar ons keek, in, ja, zoals wij zijn en zoals wij doen. En zoals wij denken. En overal, overal kruipt de zonde in en tussen. En dan zou u toch met ons niks te maken kunnen hebben, Heere. Maar nou bent u toch die God. Die omziet niet naar goede mensen. Maar naar zondaren. En Heere, dan is het toch op uw initiatief. Dat hier vanmorgen uw woord mag klinken. En dat het evangelie mag klinken. Dat goede nieuws, dat er redding is voor de slechtste mens. En Heere, dan kan het wel zijn dat wij als goede mensen naar de kerk gekomen zijn. Mensen die toch nog best wel iets rekenen voor onszelf. Verlos ons daarvan, Heere. Verlos ons van al dat eigen werken en van al dat presteren. En geef maar dat we mogen rusten in het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus. Open dat, Heere, vanmorgen. Open ons hart voor Hem. Ja, wat hebben we uw geest nodig? Want we zijn mensen met een vijandig hart. Met een opstandig hart. En wat zal er vanmorgen van deze dienst terechtkomen als u niet zelf met die geest komt? En als u niet zelf, Heere God, dat woord naar binnen draagt. Als u niet alle tegenstand, ook vanmorgen, verbreekt. Misschien zijn we wel naar de kerk gekomen om dominee Stelwagen te horen. Heere, geef dat we naar de kerk zullen komen om u te horen. O, wat hebben we u nodig? We kunnen niet zonder u, Heere. Wil dan vanmorgen spreken in ons midden. En geef dat uw naam de eer mag ontvangen, ook in deze dienst. We hebben niks verdiend, maar we bidden het u om, omwille van uw Zoon. En omdat hij het gezegd hebt dat er een kerk zal komen, omdat u het hem beloofd hebt. En Heere, dan mogen we toch ook bidden, geef dat uw koninkrijk komt, ook vanmorgen hier onder ons, maar over heel het rond van deze aarde. Ook in ons eigen land, Heere God. Bouwt u de muren van Jeruzalem op. Wij zelf kunnen het niet. Wij zijn alleen maar goed in afbreken. Maar Heere, gaat u opbouwend te werk. Ja, ook nadat u ons hebt afgebroken in onszelf. En alles weggenomen hebt dat wij opgebouwd hadden. Maar wat voor u niet kan bestaan. O Heere, dan hebben we u zo nodig. En dan mogen we u bidden. En tot u komen, ook zoals we hier vanmorgen zijn. En wie we zijn, en met onze zorgen en met onze noden. We denken aan alle zieken, Heere. Wilt u ze gezondheid geven als het kan. Ze kracht geven in hun zwakte. Maar ook, Heere, ja, als het anders is. Als er een ziekte is die we mee moeten dragen. Heere God, geeft u ons dan ook dat we het eens mogen zijn met u. Dat is makkelijk gezegd. En als u het doet, dan is het ook heel makkelijk. Maar vanuit onszelf zijn we er niet zomaar. Maar u weet ons er wel te brengen. Heere, weest u met dominee Stelwagen, wilt u hem ook gezondheid geven? Wilt u de kuren die hij moet nemen tegen zijn longontsteking zegenen? Heere, weest u ook met hem, uw trouwe knecht. Geef hem wat hij nodig heeft. We bidden u, Heere God, voor de wereld om ons heen. We komen als uw gemeente bij u, maar willen ook aan u opdragen, ja, de wereld, de overheid, plaatselijk de burgemeester en de wethouders. We bidden u voor de overheid landelijk, het vorstenhuis en de regering. Wilt u ze maar wijsheid geven, ook met alle beslissingen die genomen moeten worden. Ook als het gaat over natuur en milieu, over klimaat, over stikstof en wat er al niet speelt. Ach, lieve Heere, ontfermt u zich over ons. Heere, we bidden u, wees bij ons en verlaat ons niet. Ja, wij hebben u wel verlaten, Heere. Maar wilt u ons nog opzoeken, ook in Nederland? En geef dat wij, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn, een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn. Ja, Heere, dat hebt u ook gezegd, Heer Jezus. U bent het. U bent het zout der aarde. U bent het licht der wereld. Dat zei u tegen uw discipelen. En waar u spreekt, daar is het. Waar u gebiedt, daar staat het. U bent de scheppende God. Heere, we kunnen het onszelf niet maken. Dat hoeft ook niet. Maar u maakt het ons toch. Doe het dan. Heere, wil zo uw koninkrijk uitbreiden. We bidden u voor het werk van zending. We bidden u voor het volk Israël. De beminden om der vaderen wil. Heere, ze wachten nog op de Messias. En daar doen ze goed aan, want hij komt voor de tweede keer. Maar geef dat ze ook zullen zien dat hij voor de eerste keer gekomen is. En dat hij dat werk gedaan heeft. En dat we nou niet meer zelf met onze offertjes hoeven te komen. En dat we niet meer zelf verzoening hoeven te doen. Maar dat er verzoening is in hem. Heere God, open hun ogen, zoals ook onze ogen elke keer weer geopend moeten worden. We bidden u voor de christenen die vervolgd worden om hun geloof. Die in gevangenissen zitten, die het moeilijk hebben. Wees bij hen, Heere. Richt hun ogen op u, de lijdende Christus. En geef zo dat ze mogen weten dat de overwinning al behaald is. Heere, we bidden zo alles, niet omdat we iets verdienen, maar alleen om uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen gaan zingen als inleiding op de preek, Psalm 119. En we zingen daarvan vers 21 en vers 23. Dat mij, o Heer, uw goede tierenheid toch overkomt naar uw beloftenissen. En dan wandel ik vol moed op ruime baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. 119, 21 en 23. Thank you. Gemeente, de Heere doet soms boven bidden en boven denken. En Nehemia die heeft dat ervaren. Want hij heeft gebeden, dat kunt u lezen in hoofdstuk 1. En de Heere heeft hem verhoord. Dat kunt u lezen in het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. Op een wonderlijke manier. Ja, ver boven dat Nehemia had kunnen denken. Nehemia heeft gebeden om een keer in het lot van Jeruzalem. Die muren die verwoest zijn en die poorten die verbrand zijn. En het ging hem aan het hart. Want het was tot oneer van de Heere. De heerlijkheid van de Heere die op Jeruzalem moest rusten. Ja, daar bleek eigenlijk niks meer van. Vanwege die toestand waarin Jeruzalem verkeerde. En daarom zocht hij het aangezicht van God. En hij zal het beseft hebben, ja, de Heere God die heeft mij niet voor niets op de plaats gesteld waar ik gesteld ben als schenker van de koning. Want, ja, misschien kan ik op die plaats iets betekenen. De Heere heeft hem in zijn dienst genomen, Nehemia. En de koning zelf gaf een mogelijkheid, gaf Nehemia alle ruimte om met zijn vraag te komen. En Nehemia heeft zijn vragen ook aan de koning gesteld. Hij vroeg om lastbrieven die hem in staat zouden stellen om de reis, de gevaarlijke reis naar Juda te maken. Hij kreeg een vrije doorgang, omdat hij bij de koning vandaan kwam. Hij vroeg ook om een brief voor hout. Hout, wat nodig was om al die bouwprojecten daar in Jeruzalem te voltooien. Ook het bouwen van de muur. En ook dat kreeg hij van de koning. Wonderlijk. Al die wensen worden zomaar voldaan. En Nehemia heeft er de hand van de Heere in gezien. We hebben dat ook samen gelezen aan het einde van vers 8. De koning gaf ze mij naar de goede hand van mijn God over mij. Ja, Nehemia die kon het wel zingen. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere, voor zijn genade vergelden. Heb je dat nou ook wel eens gezongen? Heb jij dat wel eens gezongen? Dat de Heere God je gebed verhoorde. Als u net als Nehemia een biddend leven kent, dan zult u daarvan weten. Want de Heere is een horend God. Echt waar. De Heere laat je niet roepen. Als je in de nood tot hem roept, dan hoort hij. Nou, dat wil niet zeggen dat je altijd krijgt wat je hebben wil. Natuurlijk niet. Dat is maar goed ook, hè, want wij vragen helemaal niet altijd om de goede dingen. Maar toch, hè, de Heere kan zo wonderlijk antwoord geven. En weet u daar ook iets van? Dat de Heere tot je spreekt, misschien door ja, iets wat je leest in een dagboekje, of misschien door de preken, dat de Heere God jou aanspreekt. Als een antwoord op je gebed. Wat een wonder, als je dat meemaakt. En wat is de Heere dan ruim? En wat is de Heere ja, dan mild? Nehemia kreeg eigenlijk om veel meer dan hij vroeg. En hij krijgt zelfs ook nog een leger mee. Hij krijgt ruiters mee, officieren van het leger, die hem begeleiden op zijn moeilijke reis. Een soort bonus zou je kunnen zeggen. Ja. Wonderlijk als je zo de goede hand van de Heere in je leven mag opmerken. De Heere hoort. En wat zal Nehemia bemoedigd zijn? En zo mag hij aan dat werk daar in Jeruzalem beginnen. Hij is gezonden door de Perzische koning. Die staat erachter. Het gezag van de koning. Maar bovenal staat de Heere God erachter. God zal het werk wat Nehemia doet zegenen. Ja, en dan zou je denken, nou ja, dan gaat het misschien allemaal van een leien dakje. En wat blijkt? Nog voordat Nehemia in Jeruzalem is aangekomen, wat nog voordat hij in Juda is aangekomen, als hij nog maar net de Eufraat, de rivier, is overgestoken, dan komt er al tegenstand. Want zo lezen we dat in vers 10. Toen Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden. Wat hoorden? Nou, vers 9. Dat hij aan de gene zijde der rivier gekomen was en dat hij de brieven van de koning bij zich had. En dat hij daar kwam met een leger en met ruiters. Ja, wat gebeurde er? Nou, Sanballat en Tobia mishaagden hen met een groot mishagen. Er zijn mensen die er helemaal niet op zitten te wachten dat Nehemia naar Jeruzalem komt. Die daar totaal niet blij mee zijn. Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht. Twee mannen die in het Bijbelboek Nehemia vaak samen genoemd worden. En meestal wordt Sanballat dan als eerste genoemd, dus het lijkt erop dat Sanballat een beetje de leiding heeft. Maar het is ook weer niet zo dat Tobia nou alleen maar een meeloper is en dat hij precies doet wat Sanballat wil. Want we komen ze ook wel los van elkaar tegen in het Bijbelboek. En ze zijn ook los van elkaar tegenstanders van Nehemia en ze treden ook los van elkaar tegen hem op. Ze verzetten zich tegen Nehemia, tegen de bouw van Jeruzalem, maar bovenal verzetten zich tegen de Heer. Dat is erg, als je verzet tegen God. Als je een vijand bent van God en van zijn werk. Dat is het ergste wat er is. Wie waren die twee mannen? Nou, daar moeten we misschien dan toch nog even bij stilstaan. Hè? Sanballat. Hij wordt steeds de Horoniet genoemd. Hij kwam uit Horon. Waar lag dat? Weten we niet precies. Sommigen denken in Moab. Anderen denken in Juda. Dus ja, of hij nou een Jood was of een buitenlander of misschien een mengvorm. Dat is waarschijnlijk. Hij was de gouverneur van Samaria, het gebied dat boven Juda ligt. En Sanballat. Ja, zijn naam komt uit het Babylonisch. En die naam die betekent zin geeft leven. En dan moet u weten, Sin, dat was de maangodin. De afgod van Babyloniërs en Sumeriërs en nog wat van die volken. Zin geeft leven. Dus ja, dat kun je zo voorstellen. Hè? Die ouders, toen Sanballat geboren werd, die hebben daarbij het wiegje van Sanballat gestaan. En die waren dankbaar aan Sin, aan de maangodin. Die heeft leven gegeven. En daarom gaven ze hem de naam Sanballat. Dus hij heeft absoluut een heidense achtergrond. Zijn ouders dienden de afgoden. En dan die andere man die hier genoemd wordt, Tobia. Ammonitische knecht. Waarschijnlijk wordt bedoeld de knecht van de koning, van de Perzische koning. Over Ammon. He, dus over het gebiedsdeel Ammon. Waarschijnlijk gouverneur over Ammon. Dat ligt naast Juda. En Tobia die heeft ook een naam met een betekenis, maar dat is wel heel anders als bij Sanballat, want dat is eigenlijk een hele mooie betekenis heeft die naam. Wat betekent Tobia? Nou, misschien weet u het wel, hè? Tof, top, dat betekent goed. En ja, dat is een onderdeel van de naam van de Heere. Dus de Heere is goed. Dat betekent zijn naam. Nou, je zomaar zo'n naam hebben, hè? Prachtige naam. De Heer is goed. Dus die ouders van Tobia, dat was heel anders. Toen zij bij het wiegje van Tobia stonden, toen zeiden ze niet, zin heeft ons leven gegeven. Nee, ze zeiden, de Heer is goed. Dat zetten ze op het geboortekaartje. Prachtig toch. Dit zijn mensen die de Heer willen dienen, denk je dan. Maar het lijkt er wel op dat die Tobia toch een ammoniet was. Hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan? Want de Ammonieten die dienen toch helemaal de Heere niet. Nou, dan moet u weten dat in de tijd van Nehemia er een groot probleem was. En u kunt dat ook lezen als u helemaal aan het einde van het Bijbelboek Nehemia komt. Hè, dan merkt u ook dat Nehemia daar ook mee aan de slag moet. Want wat was er aan de hand? Er waren heel veel gemengde huwelijken. Er waren gemengde huwelijken tussen mensen uit Juda en uit Israël en ook mensen van de heidenen. Er was daar erg aan dan. Nou, die gemengde huwelijken die leidden ook tot een menggodsdienst. Een godsdienst met zowel ammonitische als israelitische invloeden, bijvoorbeeld. Ideeën uit het heidendom, praktijken uit het heidendom, die werden gemengd met de dienst van God. Ja, zou dat nou ook een gevaar zijn wat in onze tijd nog speelt? Dat je een menggodsdienst kan aanhangen. En dat je een menggodsdienst creëert. Ideeën van de wereld. En ideeën uit Gods woord. Ik denk dat het gevaar niet minder groot is. We laten ons in onze tijd zo makkelijk leiden door wat goed voelt. En dat zal dan ook wel goed zijn. Maar wie laat zich nog leiden door het woord van de Heere? Ja, dan moet ik even denken aan de reformatie. Maar het woord het weer voor het zeggen kreeg. Niet al onze menselijke gedachten, maar wat God zegt en wat soms ook zo haaks staat op mijn gedachten. Op mijn wensen en op mijn verlangens. Ja, hoe dat bij die ouders van Tobia was, dat weet ik niet. Ze zullen de Heere echt wel oprecht dankbaar geweest zijn, want zo'n naam geef je je kind niet omdat je dat nou toevallig mooi vindt klinken. Nee, daar zat echt een gedachte achter, echt een betekenis. We zetten het niet voor niets op het geboortekaartje. We zijn dankbaar met de geboorte van, best gevoelens van dankbaarheid. Maar er is toch nog wel een verschil of je je dankbaar voelt of dat je ook werkelijk dankbaar bent vanuit het ware geloof. Hoe het bij de ouders van Tobia geweest is, ik weet het niet. Ik wil er ook niet over oordelen. Maar hoe het bij Tobia is, dat kunnen we wel zeggen. Want Tobia blijkt heel het Bijbelboek Nehemia door. Een tegenstander van Nehemia, van het werk van God. Het werk van de Heer. Een prachtige naam kun je hebben. De Heer is goed. Een prachtige belijdenis kun je doen. En toch nog een tegenstander zijn van God. Een tegenstander van vrije genade. Een tegenstander van de Heer. Ja, we zien dus dat Nehemia meteen tegenstand krijgt. Tobia en Sanballat, ze zijn bang. Ten diepste zijn ze bang. Want ze zijn bang om hun macht te verliezen. Ze zijn bang om hun invloed kwijt te raken. Op dat gebied van Juda. Als Nehemia komt om Jeruzalem op te bouwen. Een enorme bemoediging kreeg Nehemia daar in dat paleis in Susan. En hij was met de Heere God onderweg gegaan. En toch komt er tegenstand. Ja, daar moet u ook maar op rekenen. Daar moet je maar op rekenen als je de Heere wilt dienen. Dat je tegenstand krijgt. Nou, dominee, maar u moet de dienst van de Heer aanprijzen. U moet toch juist de mensen lokken. U moet ze niet bang maken dat ze tegenstand krijgen. Ja, maar dat is wel wat de Bijbel heel eerlijk zegt. Hè? Je moet de kosten ook overrekenen. Als de Heer wil dienen, dan krijg je tegenstand. Dat gebeurt. Vanuit je eigen hart allereerst. Maar ook van buiten. Tegenstand, aanvallen van de vijand, de duivel, de wereld, je zondige vlees, ze zullen je echt niet met rust laten, echt niet. Maar de Heer is er ook nog. En de Heere, Hij zal Nehemia beschermen. Hij neemt het voor Nehemia op. Nehemia komt veilig in Jeruzalem aan, begeleid door die soldaten, maar vooral begeleid door de Heere zelf. Hij heeft de leiding in het leven van Nehemia. En dat mag je dan ook weten. Wat er ook tegenop komt. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Ja, hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Maar wat als de Heere voor ons is? Ja, en dan komt hij aan in Jeruzalem. Verzelf. En dan 3 dagen wacht hij. Ik kwam te Jeruzalem en ik was daar 3 dagen. En daarna maakte ik mij 's nachts op. Ja, eerst dus 3 dagen wachten. Waarom was dat? Nou heeft Nehemia zich biddend voorbereid misschien. Als we Nehemia een beetje kennen, man van gebed. Dan zou dat heel goed kunnen. Dat hij niet zomaar begon aan dat grote werk wat hij moest doen. Na die reis, hij moest misschien ook wel bijkomen omdat hij moe was. Dat zou ook kunnen. Misschien heeft hij ook wel wat contact gezocht met de mensen daar in Jeruzalem. Matthew Henry die denkt dat de hoogwaardigheidsbekleders in Jeruzalem hem niet welkom hebben geheten. Omdat dat niet vermeld wordt. En die neemt het hen ook nog kwalijk. Nou, zou kunnen. Maar het staat er niet. Misschien heeft hij juist ook wel contact gezocht met de mensen die in Jeruzalem iets te vertellen hadden. Dan heeft hij daar die 3 dagen voor gebruikt. Er zijn ook nog wel andere verklaringen dat het met de wet van God te maken had. Misschien als je vanuit het heidense buitenland, een onrein land, in het heilige land kwam, dat je moest reinigen en dat daar ook een bepaalde periode van 3 dagen voor stond. Een bepaald ritueel. Misschien kwam die aan, zeggen sommige Joodse verklaarders, op de vrijdag en moest hij de Shabbat rusten. Dus een deel van de vrijdag, de Shabbat en een deel van de zondag. 3 dagen rust. Ja, zou kunnen. 3 dagen. En dan staat hij in de nacht op. Zo staat het er in het Hebreeuws. 3 dagen. En dan staat hij op. En dan begint hij. Een nieuw begin. Nehemia. Een nieuw begin hier in Jeruzalem. Het zal ook voor Jeruzalem een nieuw begin zijn. Jeruzalem zal nu oprijzen uit het stof. En gemeente, wat doet Nehemia dan? Gaat hij meteen aan de slag? Gaat hij bouwen? In het wilde weg? Nee, alles wat Nehemia doet is wel overdacht. Als je in de dienst van de Heere staat, dan moet je ook je verstand gebruiken. Je moet niet in het wilde weg aan de gang gaan. De Heere zal er wel voor zorgen, jazeker, maar ook je verstand gebruiken. En wat doet hij? Hij gaat eerst op inspectie uit. Hij gaat eerst kijken hoe staat het er nou voor met die muren. Hoe zijn ze er nou aan toe? En dat is eigenlijk ook heel logisch. Hè? Ja, ik ben niet zo'n niet iemand die veel verstand heeft van het bedrijfsleven en zo. Maar het schijnt dat als daar een project is, hè, dat er ook geïnventariseerd wordt. Wat is er nodig voor zo'n project? En dat moet Nehemia natuurlijk ook doen. Wat is er nou nodig om die muren te herbouwen? Hij had in Susan al wel gehoord, hè, hoe het ervoor stond met die muren en dat het niet best was. Maar nu gaat hij het ook met eigen ogen bekijken. En dat viel niet mee. Hij gaat 's nachts op onderzoek uit. Hij neemt een paar mannen mee. Misschien een paar mannen die met hem meegekomen waren. Mannen waar hij vertrouwen in had. En hij voert zijn inspectie 's nachts uit in het geheim. Hij wil voorkomen dat mannen zoals Sanballat en Tobia te weten komen. Als die midden op de dag naar de muren was gaan kijken, ja, dan hadden alle inwoners van Jeruzalem het kunnen zien. En hadden ze gezegd, ja kijk, Nehemia die is gekomen om die muren te herstellen. Dan was het meteen duidelijk. In het geheim gaat hij bezig. Anders dan zouden de vijanden komen om de inwoners van Jeruzalem alle moed te benemen, nog voordat ze begonnen waren. En daarom vertelt hij niets. Hè? We hebben het gelezen in vers 12. Ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En daar zien we hem gaan, langs die muren. Hij heeft één dier bij zich waar hij op zit. Hij maakt zijn inspectietocht langs verschillende delen van de muur en verschillende poorten die ook allemaal genoemd worden. Vers 13 bijvoorbeeld. En dan blijkt wel, de muur die is er slecht aan toe. Heel slecht. En dat is vooral het geval, en we lezen dat in vers 14, bij de fonteinpoort en bij de vijver van de koning. Want daar is geen plaats voor het dier om onder mij voor te gaan. Zo lezen we. Hè? Dus Nehemia kan niet verder. Daar is het zo'n ravage. Daar liggen zulke grote brokstukken van die muur. Er is geen doorkomen aan. Nehemia inspecteert de stad en hij ziet hoe ernstig de situatie is. Gemeente Nehemia, knecht van God, gezonden uit het paleis van de koning, gekomen bij zijn broeders in de nood. Hij is een type van de Heer Jezus. En nou heb ik me afgevraagd, zou Nehemia nou ook een type van de Heer Jezus zijn als hij die muren van Jeruzalem onderzoekt? Ik denk het wel. En je moest denken aan Openbaring. Openbaring 2 vers 23. Daar lezen we dat de Heer Jezus zegt. En de gemeente zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. De Heer Jezus is het die harten en nieren doorzoekt. Ook uw hart, ook jouw hart, ook jouw nieren. Hij doorzoekt ze. Hij weet het precies. Hoe het ervoor staat. Met zijn kerk. Met zijn gemeente. Met u en met mij. Heel persoonlijk. En wat als de Heer Jezus zijn onderzoek in ons leven doet? Wat is dan de uitslag? Zeg dat nou eens eerlijk vanmorgen. Weet je het? Wat is de uitslag? Hoe staan de muren erbij? Wat treft de Heer Jezus aan in ons leven? Zijn de poorten in orde? Of zijn ze met vuur verbrand, zodat alles zomaar je leven in en uit gaat? U kent misschien dat boek wel van Bunyan, De Heilige Oorlog. Prachtig boek, als u het nog nooit gelezen hebt, doen. Bunyan die vergelijkt in dat boek de ziel van de mens met een stad. En in die stad zijn ook poorten, de oogpoort en de oorpoort. En die poorten die moeten op tijd open gaan en op tijd dicht gaan. Ze moeten op tijd open gaan om de goede dingen binnen te laten. En op tijd dicht gaan om de verkeerde dingen buiten te houden. En wat komt er dan allemaal door die poorten heen, ons leven en ons hart binnen? Kijk, de Heere wil dat zijn kerk, zowel als geheel, maar ook persoonlijk, een lof voor hem zal zijn op aarde. En de muren van Jeruzalem, die waren er tot lof van de Heere. En hoe erg als ze verwoest zijn en verbrand zijn, die poorten. Nou heeft de Heere God ons het geloof in zijn woord gegeven als een verdedigingsmuur. Tegen alle aanvallen. Een muur die alles moet tegenhouden. Wat het leven met de Heere aantast. En hij heeft de vijand in het paradijs daar een gat in geslagen. Is het ook dat God gezegd heeft. Het ongeloof. En nou zijn we niet meer die lof voor de Heere. Brokstukken. Ja, die liggen er nog. Brokstukken. Ja, van zo'n een beetje moreel besef en van medemenselijkheid. Hè? Die zijn er wel, gelukkig wel. De mens is niet op het ergst dat hij zijn kan. Er is nog weerhouding. Maar we zijn een opengebroken stad als het gaat om de invloeden van de duivel en van de wereld en van ons eigen vlees. En gemeente, weet je wat nou is? Dan moest de Heere, die moest Nehemia helemaal uit Susan brengen. Om om die muren van Jeruzalem op te bouwen. Dat is toch wat als je daarover nadenkt. 140 jaar hadden die muren daar verwoest gelegen en de mensen waren er helemaal tevreden mee. Ja, ik stel me zo voor, ze gingen naar de markt en ze gingen boodschappen doen en ze liepen langs die muren en ze keken er niet eens meer naar. Die muren die zijn verwoest, ja dat is al heel lang zo. En hoe is dat nou voor ons? Zijn we er gewoon aan gewend, aan de zonde? Zijn we er gewoon aan gewend, aan de verwoesting? En we lopen er langs en we kijken er niet eens meer naar. Gewend aan de puinhopen en we hebben de vrede mee. En dan komt Nehemia. Wat gaat hij doen? Hij gaat die muren inspecteren. En hoe doet hij dat? Hij gaat aan die muren breken. Leest u dat maar mee in vers 13 en vers 15. Hè? Vers 13. Ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren. Vers 15. Ik brak aan de muur. Hij gaat breken. Nou gemeente, dit is een beetje bijzonder, want... Eigenlijk, ik heb een aantal vertalingen even bekeken, maar de Statenvertaling is eigenlijk de enige vertaling die ik kon vinden die het vertaalt met breken. Heel veel andere vertalingen hebben inspecteren of bekijken. En er zijn ook geleerden die zeggen, ja natuurlijk moet het inspecteren zijn, want ja, Nehemia komt om de muren op te bouwen, dan gaat hij er niet aan lopen breken. En toch is dat helemaal niet zo gek, hè? Dat je als je op inspectietocht uitgaat, dat je ook even voelt, ja, hoe stevig is die muur eigenlijk nog? En het breekt zo af. Of dat je, ja, misschien toch ook iets af moet breken voordat je kan gaan bouwen. Want, ja, als je zo'n gammel muurtje hebt en je gaat daar verder op bouwen. Ik ben ook geen metselaar, maar ik kan me voorstellen, dat wordt niks. Je kan nog een stevige muur bouwen, maar als de onderkant gammel is... Dus Nehemia gaat breken. Gaat de Heer ook zo te werk? Als die op onderzoek uitgaat in jouw hart. De Heer Jezus, net als Nehemia, met volmacht gezonden. Niet door een aardse koning, maar door de Heer des Heerscharen. En als de Heer Jezus dan bij zijn kerk komt, dan gaat hij ook breken. En dan worden de fundamenten van je hart en van je leven, die worden blootgelegd. En dan kom je op de puinhoop en dan kom je op de brokstukken terecht. En dan zeg je, Heere, wat heb ik ervan gemaakt? Puin van de zonde, puin van de schuld. Maar dan gaat de Heere puin ruimen. En dat kan heel tegenstrijdig lijken, want dan zou je denken, nou die brokstukken die er nou nog zijn, die moet ik nou op gaan bouwen. En die muren die er nou nog staan, ja, daar moet ik aan gaan werken. Want dat zijn ook goede stukken. En de Heer gaat breken in je leven. En die dingen waarvan je dacht, ja, maar dat is nog goed, dat breekt de Heer ook weg. Dat kan zo tegenstrijdig zijn. Laat me een heel eenvoudig voorbeeld geven, gemeente. Het kan zijn, ik weet niet, leest u uit de Bijbel elke morgen? Doet u toch, hè? En jij ook, hè? Moet doen. En dat je toch, nou, het kan wel zijn dat je dat dan, laten we zeggen, je doet dat, je wil dat doen en je doet het ook. Maar ja, soms dan slijt het ook wel eens over. En dat je denkt, nou ga ik het toch anders doen. Nou ga ik het toch iets serieuzer aanpakken, want ik wil eigenlijk... Dat toch elke morgen doen, dat is de Heere waard. Hè? En ook als ik dan heel vroeg op moet staan en ik moet vroeg naar school, dan ga ik het toch doen. Ga ik iets eerder opstaan daarvoor. Nou, misschien doe je het 5 van de 7 dagen. En je denkt, maar nou wil ik het alle 7 dagen doen. Goed voornemen. En dan aan het einde van de week, dan blijkt, ik heb het met 3 van de 7 dagen gedaan. Die muur die ik dacht op te bouwen. Die lijkt wel verder afgebroken. Kijk, zou het zo kunnen zijn, hè, dat je dan in eigen kracht aan het werk was? En dat de Heere nou al je muurtjes die je op probeert te bouwen gaat afbreken. Brokstukken. Wil je daarmee verder komen? De Heere God die zoekt geen mensen die het zo goed doen. En die het zo goed kunnen. Maar mensen die afhankelijk zijn van Hem. En die het niet kunnen. En die de Heer Jezus nodig hebben. Iemand heeft pas een boek geschreven. De meeste mensen deugen. Ik denk dat het waar is. U hebt misschien buren die best aardig zijn. En die ook nog omkijken naar de buurvrouw aan de andere kant. Af en toe een pannetje soep brengen en lief zijn voor de kat van de buren en noem het maar op. De meeste mensen deugen, maar ze deugen zonder God. En dat is het ergste, gemeente. En nou is de Heer Jezus gekomen en die zegt, ik ga naar die mensen toe die niet deugen. Naar de hoeren en naar de tollenaren. Ik kom om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat is het evangelie. Dat is het evangelie, ook vanmorgen. Nee, het is niet verkeerd om je geestelijk in te spannen, maar hoe doe je dat? Nehemia die zal straks heel wat inspanning vragen van die mensen om de muur op te bouwen. Maar dan kunnen we toch alleen in totale afhankelijkheid van de Heer. En alleen op het goede fundament. Dat is het werk van de Heer Jezus. Alleen daar kun je op bouwen. En gemeente, dan mag je de Heer dankbaar zijn als de Heer je vast laat lopen met je eigen reformatiepogingen. Echt waar hoor. Daar mag je dankbaar voor zijn. Als de Heer je vast laat lopen en je terugbrengt bij Hem. En je brengt bij vrije genade. En dat is een levenslange les. Want we zijn zelfverbeteraars en doe het zelfers of u niet. Kijk, van onze kant is er geen mogelijkheid tot reparatie. Daar hebben we de meerdere Nehemia, daar hebben we de Heer Jezus voor nodig. Alleen Hij bouwt. Hij zoekt hulpeloze zondaren in zichzelf. En dat blijf je. Maar Hij maakt zalig. En hij brengt je bij de fontein. Ja, want waar was de verwoesting het ergst? En je mag natuurlijk eigenlijk de Bijbel niet vergeestelijken. En dat wil ik ook niet doen. Maar je mag er wel de geestelijke lessen uittrekken. Waar was de verwoesting het ergst? Bij de fonteinpoort en bij de vijver van de koning. Watertoevoer, dat is heel belangrijk voor een stad. Dus als een stad is afgesneden van de watertoevoer. Ja, dat is funest. Water, de bron van het leven. Kijk, en daar is de verwoesting nou het ergst. We hebben onszelf afgesneden van de bron van het leven. Dan kunnen we gaan bouwen en dan kunnen we gaan breken. Maar we moeten bij de fontein gebracht worden. En wat een wonder als de fontein in je leven opengaat. Hè, waarvan de Heer gezegd heeft, op die dag zal er een fontein geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Kijk gemeente, daar moeten we zijn, bij de bron. Bij de fontein, bij de vijver van de koning. Die vijver van eeuwige liefde bij de Heer Jezus. Wat Hij verdiend heeft aan het kruis. Wat ons toevloeit door de Heilige Geest. Dat is het fundament. Ja, die levendmakende geest die de Heer Jezus verworven heeft. En waardoor het beeld van God ook weer hersteld wordt in het leven van een mens. De Heere onderzoekt de muren en de poorten van ons leven. Als kerk, als gemeente, als gezin. Maar ook heel persoonlijk. En dan zal het goed zijn als Hij u onderzoekt. En laten we onszelf ook maar onderzoeken, gemeente. Onderzoek jezelf eens. Stel jezelf wel eens voor Gods aangezicht en zegt u, Heere, kijkt u nou maar helemaal door mij heen. Zoals ik ben. En u weet het hoe ik ben, Heere. En neemt u mij aan in genade om Jezus wil. Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Zo heeft Nehemia de stad onderzocht. Dan roept hij alle mensen samen die in Jeruzalem iets te vertellen hebben. En dan gaat hij eigenlijk een preek houden, hè, zou je kunnen zeggen. En alle elementen van een preek zitten erin in vers 17. Hè, hij begint eigenlijk met de ernst van de situatie. Dat moet in een preek altijd aan de orde komen. De ernst van onze situatie tegenover God. Wat zegt hij? U ziet, gij lieden ziet de ellende waarin wij zijn. Dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Ja, er zit ook wel iets moois in. Nehemia betrekt zichzelf erin. Hij zegt de ellende waarin wij zijn. Wij. Hij zegt niet, wat hebben jullie er een zooitje van gemaakt? Dat jullie 140 jaar die muren verwoest lieten liggen. Hij vraagt niet uit, nee. Hij maakt zich helemaal één met het volk, zoals de Heer Jezus zich één gemaakt heeft met het volk en het gezegd heeft. Hè? Niet eens de ellende waarin wij zijn, hij heeft al die ellende op zich genomen, gemeente. Al dat puin van de zonde heeft hij op zich genomen en weggedragen naar het kruis. Dat is het eerste, de ernst van de situatie, maar dan ook een oproep. Wat zegt hij? Kom en laat ons Jeruzalems muur opbouwen. Ja, ook in elke preek moet een oproep zitten. Bekeert u en gelooft het evangelie. Sta op. Sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Laten wij bouwen. Zegt Nehemia. Waarom dan? Nou, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. De heidenen zeiden het. Waar is nu hun God? Nou, laten we bouwen, zegt Nehemia. Want dan zullen de heidenen zien in die muren van Jeruzalem dat de Heere met ons is. In die muren zal blijken wie God is. Nehemia heeft de eer van de Heere op het oog. Zoals de Heer Jezus de eer van zijn vader op het oog had. En dan geeft hij nog een getuigenis, gemeente. En daar gaan we mee afsluiten. Want wat zegt hij dan in vers 18? Ik gaf hun te kennen de hand van mijn God die goed over mij geweest was. Als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Mooi hè? Nehemia die mag vertellen wat de Heere gedaan heeft. En hoe de Heere hem geholpen heeft. Hoe de Heere daar in Susan de weg bereid heeft. Zodat Nehemia kon gaan. Hij mag een goed getuigenis geven van de Heere. Hij mag zeggen, hè, wat we zo gaan zingen. Kom luister toe gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Mag u dat ook wel eens zeggen. Moet u doen hoor. Niet alles voor uzelf houden. Uitdelen wat u van de Heer kreeg. Nehemia mag de mannen van Jeruzalem bemoedigen. Met wat hij van de Heer geleerd heeft. Met wat hij van de Heer gekregen heeft. Hij mag wijzen op die goede hand van God. Daar mag ik u ook op wijzen. Op die goede hand van de Heer. Die goede hand. Die onze schreden wil besturen. Die goede hand. Die Heilige Geest. Hoe bijzonder heeft de Heer zijn gebed verhoord. Ja, wat zullen die mannen van Jeruzalem verwonderd zijn geweest toen ze dat hoorden. Hè? Dat de Heer nou zelf Jeruzalem ging herbouwen. Wat een bemoediging. Ja, als dit toch klinkt, hè? Die dingen die de Heer doet. Ja, dan kun je toch bemoedigd worden. Dan kun je toch moed scheppen. En ik hoop dat u ook uit de prediking inderdaad moed mag scheppen. Moed. Want dat doen ze. Hoe reageren ze? En het zal niet de eerste keer zijn, hè, dat als iemand het mag zeggen, hoort wat mijn God heeft ondervinden, dat een ander, ja, daar ook moed uitscheppen mag. En wat doen ze dan? Ze zeggen, laat ons opzijn dat wij bouwen. En ze sterkten hun handen ten goede. Laten wij opzijn. Nehemia stond op in de nacht. En hier staan deze mannen op. In het Hebreeuws staat er hetzelfde werkwoord. En ligt daar ook geen les in. Nehemia als type van de Heer Jezus. Hij stond op en met hem opgestaan. Wandelen in een nieuw leven. En bouwen. Onder zijn leiding. Een andere gang in je leven. Kijk, die mannen hadden het eerst maar op hun beloop gelaten. En ze dachten, nou, dat komt wel een keer. Nou, denk dat nou alsjeblieft niet. Als het evangelie klinkt en de goede hand van God je gepreekt wordt. Zeg dan niet, ja, ik kan me later ook nog wel bekeren als ik misschien 80 ben. Wie weet word je maar geen 80. Sta op. Onder leiding van Nehemia, stel je onder zijn gezag. Kijk, en dan kent dat leven met de Heer, dat kent een heilige ontspanning. Maar dat kent ook een heilige inspanning. Niet activistisch bezig in eigen kracht, maar wel, hè. Met Christus opgewekt, zoeken de dingen die boven zijn, waar Hij is. En dan worden de leden die op de aarde zijn, die worden gedood. En dan wordt een nieuwe mens aangedaan die in Christus geschapen is. Laten wij opstaan dat wij bouwen. En zij sterkte hun handen ten goede. Amen. Gemeente, laten we zingen als antwoord op de preek van Psalm 66, het 8e vers. Psalm 66, vers 8. Kom, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Laten we danken en bidden. Heere, zo mocht Nehemia getuigen van de goede hand van zijn God over hem. En Heere, nou houdt u toch die goede handen nog over ons uitgestrekt in uw heilige evangelie. En Heere, geeft u nou dat we als vijanden met u verzoend mogen worden. Die Sanballat en die Tobia, ze stonden u tegen. En ze sloten zichzelf buiten. O, hadden ze Nehemia maar welkom geheten. En hadden ze het maar gezegd, man, wat goed dat je dit gaat doen voor je volk. Maar ze konden hem niet luchten of zien. Heren. Daar valt de beslissing, hoe wij reageren op die meerdere Nehemia. Op de Heer Jezus Christus en op zijn werk. En of we daar nou vijand van blijven, vroom of onvroom, kan op zoveel manieren, Heere God. U kent ons hart. Geef dat vanmorgen ook in het hart van een jonge man of een jonge vrouw. Geboren mag worden, ja, ik heb die Nehemia nodig, want mijn leven is een puinhoop. En ik maak er alleen maar een grotere puinhoop van. O Heere, wat een wonder toch dat u ons opgezocht hebt en ons nog steeds opzoekt. En geef dat we dat wonder zullen zien. Heere, u kent ons. U kent ons hart. U weet hoe het er is, want u proeft het hart en u onderzoekt de nieren van een ieder van ons. Heere, we hebben met u te doen. Als een heilige en rechtvaardig God. Maar we hebben ook met u te doen in het heilig evangelie. En dat dan niemand het bloed van de Heer Jezus onrein zou achten. Maar past u het toe aan onze harten. En doe ons eruit leven opdat de muren van Jeruzalem opgebouwd mogen worden. Dat beeld van u herstelt. Heere, als we in de spiegel kijken, dan zeggen we, God, ik ben een puinhoop. Maar als u naar ons kijkt, dan zegt u, mijn beminde, mijn liefste. O Heere, dat is die rechtvaardiging van de goddeloze. O, wat een wonder. Om gevonden te worden in hem, uw lieve zoon. Geef het ons allen. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we zingen als antwoord op de preek, Psalm 118. En we zingen daarvan vers 7 en vers 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. We zingen nu een vaste burcht. 1 en 4. Thank you.